Ter introductie lees ik u Johannes 7. Johannes 7, vers 1. Waar staat: en na deze wandelde Jezus in Galilea, want hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. Hij wandelde in Galilea, want hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. En daarnaast een uitspraak uit Lucas 21. Lucas 21, vers 37. Desdaags nu was hij lerende in de tempel, dat is in Jeruzalem en daarmee in Judea. Desdaags was hij lerende in de tempel, maar desnachts ging hij uit en overnachtte op de berg genaamd de Olijfberg. En dat laatste, vers 37 van Lucas 21, is een uitspraak over wat wij gewoonlijk noemen de Lijdensweek. Dat wil zeggen, na de zogenoemde intocht in Jeruzalem uit Lucas 19, verbleef de Heer weliswaar overdag in Jeruzalem, maar niet 's nachts. Hij overnachtte op de Olijfberg, staat er, en in de praktijk in Betanië, in dat huis en in dat dorpje dat wij inmiddels zo goed kennen, in het huis van Lazarus, Maria en Martha. Uiteraard. En daarmee wordt in die twee versen onderscheid gemaakt tussen drie verschillende gebieden waar we een belangrijk deel van de bediening van de Heer Jezus vinden. Namelijk enerzijds in en rondom Jeruzalem, dat is het gebied dat Judea heet, genoemd naar de Joden uiteraard. Judea betekent eigenlijk ook niks anders dan het land van de Joden. Het andere gebied was Galilea in het noorden rondom, of eigenlijk aan de westzijde min of meer van het zogenoemde meer van Galilea, ook genoemd de Kinneret, meer van Genezeret, Kinneret noemen ze dat. Of de zee van Tiberias, want er zijn zo'n paar van die namen die voor dat meer of die zee gebruikt worden. Dat is Galilea. Maar daarnaast hebben we ook nog het gebied op de Olijfberg, eventueel genoemd Betanië, en nog wat plaatsen worden daar genoemd. Die blijken in de schrift belangrijk te zijn. Daarnaast hebben we enkele uitzonderlijke situaties. Dat is die van Johannes 4 bijvoorbeeld, waar de Heer reisde van Judea naar Galilea, en er staat het prachtig, en hij moest door Samaria gaan om een of andere reden. Je kan er ook omheen, denk ik, maar vooruit. Maar het was wel de kortste weg. Samaria. En verder kennen we nog dat de Heer Jezus in elk geval vanuit Galilea ook het buitenland bezocht, namelijk de Decapolis, de 10 steden heet dat. De Decapolis, stad, hè? De Decapolis, dat wil zeggen enkele steden, met name aan de oostzijde van het meer van Galilea, in het tegenwoordige Jordanië dus. En het werd geacht het buitenland te zijn. En we kennen ook nog de geschiedenis van de Syrisch-Foenicische vrouw, ook genaamd de Canaanese vrouw. Dat was dus ook in het buitenland, in wat wij tegenwoordig Libanon noemen, Foenicië heette het, of hoe het maar heten mag, dat doet er nou verder weinig ter zake. Maar het waren uitzonderlijke situaties. We kennen ook nog een situatie van de Heer Jezus in de woestijn, waarbij gewoonlijk in het midden gelaten wordt welke woestijn dat dan helemaal is. Maar meestal denkt men aan de woestijn van Judea. Dat is het zuidelijke gebied, zuidoostelijk eventueel, van Jeruzalem, in de richting van de Dode Zee ook enzovoort. Dat ligt het dichtst in de buurt en men beschouwt dat als het meest voor de hand liggend. Het neemt echter niet weg dat tot ons zou moeten doordringen dat er verschillende omstandigheden gevonden worden in de drie verschillende gebieden waar wij het optreden van de Heer Jezus vinden. Namelijk op de Olijfberg en omgeving en daarnaast in Judea tegenover Galilea. Het is een merkwaardige situatie, omdat Judea dus eigenlijk heet het land der Joden, maar u en ik weten dat de Heer Jezus niet in Judea woonde, maar in Galilea. Dat land was dus niet genoemd naar de Joden, en als het al ergens naar genoemd was, dan was het met name naar vreemdelingen. Buitenlanders, heidenen, maar Joods. Wij krijgen in ieder geval uit de Bijbel de indruk dat de Joden wonend in Judea neerzagen op degene die woonden in Galilea. Nee, broeders, ongeveer net zoals dat de mensen in de Randstad in Nederland neerzien op degene die wonen in Oost-Groningen. Bij wijze van spreken dan, hè. Zij doen dat ten onrechte, maar vooruit me weer. Maar zo'n situatie was het. We komen de uitdrukking tegen, kan uit Nazareth iets goeds komen? In de zin van, uit Galilea, Jezus uit Galilea, en moet uit Judea komen, moet uit Jeruzalem komen. Bethlehem eventueel, dat is nog net Judea. Al kom je naar de Gent in de richting van de woestijn eigenlijk. Maar vooruit, maar het is Judea. Dat kan allemaal nog, maar Galilea was eigenlijk niet in vragen. En toch, ik heb daar natuurlijk van de week eens nagekeken, maar ik was wel enigszins verbaasd te vinden dat volgens Matthäus en Lucas, ik laat Marcus even buiten beschouwing, omdat Marcus toch in hoge mate overeenkomt met en parallel loopt aan het Matthäus-evangelie, maar dat volgens Matthäus en Lucas, en dus inclusief Marcus, de bediening van de Heer eigenlijk uitsluitend plaatsvond in Galilea. Wij vinden daar pas helemaal aan het eind dat de Heer optrekt naar Jeruzalem. Hetgeen hem dringend ontraden werd door zijn discipelen. Niettemin ging hij toch, en u weet hoe het afliep, naar de mens gesproken slecht. Hij werd gekruist. En dat was het dan. Maar heel dat optreden vindt plaats niet in Judea, niet onder het land, in het land dat genoemd wordt naar de Joden, maar in een land dat geassocieerd wordt met heidenen. In Galilea namelijk. Want in Judea stond men vijandig tegenover de Heer Jezus. Daarna moet ik er meteen aan toevoegen dat een en ander enigszins gecorrigeerd wordt. Want kijk, u weet dat wij niet in de Bijbel een beschrijving hebben, compleet, van alle doen en laten van de Heer Jezus en van waar hij helemaal heen gereisd is en waar niet, enzovoort. Dus dat weten wij niet. Dat is problematisch. Dat wil zeggen, we krijgen verschillende verslagen van de gebeurtenissen. En dat is dus altijd een selectie. Dat is met elke biografie trouwens ook zo, hoe compleet die ook wezen mogen. Maar van de Heer Jezus hebben we überhaupt geen poging tot een biografie. En het blijkt dan ook dat we verschillende verslagen vinden, maar in het verslag van Matthäus, Marcus en Lucas komt de Heer alleen maar aan het eind van zijn aardse loopbaan nog in Judea terug. Dat wil zeggen in het land waar hij geboren was, maar daar sterft hij ook dan meteen. Dat is het dan. De enige uitzondering op deze regel is in het Johannesevangelie. Want in het Johannesevangelie vinden wij de Heer juist met grote nadruk en hoofdzakelijk in Judea, begrijp je me goed. Daar staat ook dat hij naar Galilea ging, en dat was Johannes 4 bijvoorbeeld, en hij moest door Samaria gaan. Maar we vinden weinig vermeld van wat in Galilea gebeurde, maar wel details van gebeurtenissen in Jeruzalem. En het blijkt ook uit het Johannes-evangelie dat de Heer dan toch een keer of drie in zijn in zijn pak een beet, na wij aannemen 3,5-jarige bediening, dat hij in die tijd een keer of drie naar Jeruzalem trok ter gelegenheid van de verschillende feesten die daar gehouden werden. De Pascha eventueel een paar keer en één keer ook het Loofhuttenfeest enzovoort. Dat vinden we bij die drie andere evangelisten zelf maar helemaal niet vermeld. Maar ik moet er meteen aan toevoegen dat wat er ook beschreven wordt van de situatie in en rondom Jeruzalem, in Judea, in het Johannesevangelie, wat er ook beschreven wordt, de uitspraken van Johannes over de bevolking van Judea en dus gewoon de Joden zijn erg negatief. Men schrijft Paulus wel eens toe dat hij nogal antisemitisch is, of althans anti-Joods. Ik moet u zeggen dat ik persoonlijk dan eerst Johannes zal voordragen, omdat hij de Joden beschrijft als, moet ik even een net woord bedenken, als, laten we zeggen, naïef. Is dat een net woord? Dat kan nog net, achterlijk, dat mag je niet meer zeggen, hè? Maar zoiets. Wij vinden daar de Joden beschreven als een volk dat niks begrijpt. De Joden verstonden niet, de Joden begrepen niet. De Joden dan vroegen hem, is het zo? En als er al zijn die in hem geloven, dan geeft Johannes verslag van een discussie die ontstaat tussen de Heer Jezus en Joden die in hem geloven. En aan het eind van het verhaal geloven ze dus in hem toch niet, enzovoorts. Onbegrip alom. En dat is inderdaad de situatie onder de Joden. Kijk, in het Johannesevangelie, daar begin ik dan vandaag maar mee, in het Johannesevangelie wordt niet vermeld de geboorte van de Heer Jezus. Er wordt een samenvatting gegeven, integendeel, er wordt een samenvatting gegeven van heel de Oud-Testamentische geschiedenis in hoofdstuk 1. En ook in hoofdstuk 1 zijn we eigenlijk meteen al ook bij de opstanding van Christus, of dat maar goed tot ons door zou dringen. Dat deze Bijbelboeken, Matthäus tot en met Johannes, maar eigenlijk Matthäus tot en met Openbaring, allemaal geschreven zijn na de opstanding van Christus. En de afloop van het verhaal wordt dus geacht bekend te zijn. Vanaf het begin, om zo te zeggen. Johannes beschrijft, het licht was in de wereld en het licht is het woord en het woord was van het beginnen en dat soort dingen. En dan ben je terug in Genesis 1 en dan staat er ook dat men in het algemeen dat woord niet wilde horen of althans niet kende, althans niet greep, dan wel begreep en dat men dat woord en daarmee de Heer ook niet aannam enzovoorts. Maar in vers 14 staat dan toch dat Johannes zegt, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. En wat ze dan aanschouwd hebben, weten wij ook. Want Johannes zegt hetzelfde in de introductie tot een ander boek, namelijk tot de eerste Johannesbrief en daarmee de Johannesbrieven. Hij zegt, wij prediken wat wij gezien, gehoord, aanschouwd, getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard, enzovoorts. En het zal duidelijk zijn dat hij daar uitdrukkelijk spreekt over de opgestane Christus. Ik heb het trouwens nog nagevraagd aan Petrus en die zei, wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. We zijn aanschouwers geweest van zijn heerlijkheid, enzovoorts. In dezelfde termen. En dat is in de introductie hier van het Johannesevangelie. Daarna krijgen we van doen met Johannes de Doper. Er staat niet bij of het in Judea of Galilea was. Het was namelijk aan de Jordaan. Dat wordt geacht de grens te zijn van Judea en van Galilea en ook van Samaria, de oostgrens namelijk gewoon. Dus het is aan de rand van het land, maar waar het precies is, weten wij tot vandaag niet. Het is de Jordaan, het is een andere plek. Daar hopen wij een andere keer over te spreken. Uitgebreider zal de volgende collegedag zijn, want daar valt ook wel het een en ander nog over te zeggen. Wat uitgebreider dan ik in het verleden gedaan heb. Maar dat even terzijde. Maar wij lezen wel degelijk over de Heer Jezus die dan bekend raakt aan zijn eerste discipelen, zal ik maar zeggen. Dat is nog steeds Johannes 1. En dan wordt de Heer wel degelijk genoemd de zoon, of Jezus de zoon van Jozef van Nazareth. Dat is in vers 46. En daar zijn we dus in Galilea. in vers 44 trouwens ook al. Des anderen daags wilde Jezus heen gaan naar Galilea. Dat wil zeggen, de Heer wordt ons geïntroduceerd bij Johannes de Doper aan de Jordaan. Hij wordt gedoopt en vandaar gaat hij naar Galilea. En kennelijk woont hij daar. Hij wordt beschreven als Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. En daarna vinden wij in hoofdstuk 2... de bruiloft te Cana in Galilea, staat er uitdrukkelijk bij, 2 vers 1 van Johannes. De bruiloft te Cana in Galilea. Je kunt concluderen natuurlijk dat er meer plaatsen waren die Cana heten. En dat zal ook wel, vooruit maar weer. Maar ik vind het belangrijk dat er uitdrukkelijk bij staat. Denk erom, dit is in Galilea, niet in Judea. In Galilea doet hij dit teken waarbij water veranderd wordt in wijn. Fascinerend, voor de alcoholisten onder ons denk ik al. Maar goed, dat even terzijde. Hij verandert water in wijn en daarvan staat in vers 11, dit begin der tekenen, implicerend dat dit dus het eerste teken is dat de Heer Jezus deed. Of dat echt zo is, weet ik niet, maar in ieder geval is dat zo in het verslag van Johannes. Daar gaat het om, hè. Dit begin der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea. Staat er dus nog een keer bij. Of het echt het eerste was, weten we niet, want het wordt nergens anders vermeld. Niet in Matthäus, Marcus en Lucas. Maar het wordt hier als eerste teken door Johannes vermeld. Sommige mensen eisen dat als het maar enigszins riekt naar historie, dan moet het in de chronologische volgorde vermeld worden. Ik moet u zeggen, wij hebben op school in de tijd les gehad in geschiedenis en het ging niet op de chronologische volgorde. Werkelijk niet. Er werden allerlei verschillende perioden uit de geschiedenis door elkaar en in andere volgorde aan ons wijsgemaakt. De enige volgorde die je kon vinden was aan de hand van jaartallen. Dat weet je, die moest je dus bepaald uit je hoofd leren. Maar vooruit. We zullen het niet verder over hebben. Het hoeft niet op chronologische volgorde. Maar hier zijn we, in het begin van het verhaal zijn we eerst aan de Jordaan even en dan meteen in Galilea, in Canaan. Daar wordt ook het eerste teken gedaan. En dan meteen in vers 13 lezen wij. Maar zoals ze zegt, zo vind je het niet bij Matthäus, Marcus en Lucas. Maar hier in Johannes 2 vers 13 lezen we meteen in 2 vers 13, ja. Lezen wij, het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En wat gebeurt er in Jeruzalem? Is hij daar ook tot zegen van de aanwezigen, dan wel de feestvierders of zo, zoals in Cana? Het antwoord is nee. Hij reinigt de tempel, staat er dan netjes boven. In mijn gedachten zie ik altijd de grote puinhoop nadat de Heer Jezus zogezegd de tempel gereinigd heeft, weet je wel. Tafels omgekeerd, één grote chaos enzovoorts. Ze waren er in elk geval niet blij mee. Maar goed. Daar zijn we dus inderdaad in Judea, dat blijft kennelijk ook zo in hoofdstuk 3, in het gesprek met Nicodemus en alle verdere commentaar wat erop komt. En daarna in hoofdstuk 4, daar laat de Heer het voor wat het is en er staat, zo verliet hij, 4 vers 3, zo verliet hij Judea en ging wederom heen naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Dat is iets bijzonders, dat vind je ook verder nergens vermeld. Maar zo is dat met Johannes, dat weet ook iedereen geloof ik wel. De tekenen die Johannes vermeldt, de meeste daarvan komen niet voor in de lange lijst van Matthäus, Marcus en Lucas. Hè? Dat zijn uitzonderlijke zaken en deze geschiedenis ook. Even door Samaria voor de gelegenheid. En daarna zijn we aan het eind van het hoofdstuk, vanaf vers 43, alweer terug in Galilea. Na de 2 dagen ging hij vandaar en ging heen naar Galilea, na een kort oponthoud dus in Samaria. En u weet, Samaria ligt tussen Judea en Galilea in. Dat is eigenlijk het idee, hè? Het midden van het land. Het gebied van Efraïm eigenlijk, de stam van Efraïm. en daarmee van de stam met het eerste geboorterecht onder Israël. En daar zijn weer fraaie dingen. Zegen voor het volk en in dit geval de genezing van de zoon van de koninklijke hoveling. Maar hier gaat het zoals gezegd heel anders dan in die andere Bijbelboeken, want in hoofdstuk 5 zijn we toch weer in Jeruzalem, heen en weer. 5 vers 1. Na deze was het feest der Joden, er staat niet bij welk feest, en ging weer op naar Jeruzalem, net als in hoofdstuk 2 vers 13. En daar komen we terecht bij Bethesda, de genezing van één kreupele man. En dat is de eerste keer dat we iets positiefs, iets nuttigs, iets, iets aardigs vermeld vinden van wat hij daar deed in Jeruzalem uiteraard. Aantekenen inderdaad, en er volgt een uitgebreide uiteenzetting op, zoals het in Johannes gebruikelijk is, waarna wij terechtkomen in hoofdstuk 6... En daar staat dat de Heer weer terug is in Galilea. Heen en weer gaan we daar dus. Afwisselend. En daar houden we die indruk ook aan over. Hè? Dan weer was hij in Judea, dan weer in Galilea enzovoort. Maar ik moet u zeggen dat dat alleen maar het geval is in het Johannesevangelie. En het Johannesevangelie vinden we een zeer beperkte selectie van wat de Heer deed. En dat blijft beperkt omdat die enkele tekenen die we daar vermeld vinden, die krijgen daarna uitgebreide toelichting. Soms door de woorden van de Heer Jezus, soms door Johannes die het verhaal schrijft en die er zelf commentaar op geeft enzovoort. Hè. Maar in hoofdstuk 6 zijn we gewoon weer in Galilea bij het meer. En daar is, dan meteen sprake van de wonderbare spijziging, zoals dat heet. Tot zegen voor het volk in het algemeen. Dat is een gebeurtenis die we inderdaad ook vermeld vinden in andere plaatsen. Die genezing van de koninklijke hoveling trouwens ook. Al heet hij dan anders, maar dat doet er niet toe. Was trouwens ook weer in Cana terug. Dus het blijft een beperkt verhaal. Maar in Johannes 6 Galilea vinden we de wonderbare spijziging, daarna vanaf vers 16 dat de Heer de storm stilt, of hoe dat maar heten mag, hè. Er was weer een storm op zee, komt ook wel vaker voor, en hier vinden we zo'n verslag daarvan, tussendoor, want daarna gaat het verder in de rest van het hoofdstuk nog steeds over die wonderbare spijziging en over dat brood des levens enzovoorts. Maar in Galilea dus, hè. Nou, dat blijft zo, waarna wij in hoofdstuk 7 terechtkomen. Die schriftplaats heb ik u aan het begin gelezen. Na deze wandelde Jezus in Galilea. Hij wilde in Judea niet wandelen, omdat de Joden hem zochten te doden. Hij bleef daar dus. Maar dan staat er in het feest der Joden, namelijk de huttenzetting was daarbij. Deze keer staat erbij welk feest het is. En het bevestigde dus het idee dat de Heer weliswaar naar Jeruzalem ging, maar blijkbaar alleen om daar de feesten te vieren en daarna weer snel terug naar Galilea. Maar goed, hij ging hier naar Jeruzalem met uitgebreid commentaar, discussie met zijn tijdgenoten enzovoort. En in hoofdstuk 8 zijn we nog steeds in Judea, maar dan toch aan de andere kant van het Kedrondal, dat wil zeggen op de Olijfberg. En dan 's morgens weer naar de tempel, want zo ging dat blijkbaar. Overdag in Jeruzalem, maar overnachten niet en eigenlijk nooit in Jeruzalem. Maar hier blijft de Heer in Jeruzalem en het loopt ook inderdaad verkeerd af. We krijgen trouwens eerst nog in hoofdstuk 9 de genezing van één blind geborene, met een uitgebreide discussie die ik persoonlijk nogal vermakelijk vind om te volgen. Het is niet zo aardig dat ik dat vermakelijk vind, maar onder andere vind ik het vermakelijk omdat daarin gedemonstreerd wordt de onwetendheid, het onbenul. De naïviteit, hadden we afgesproken, naïviteit van de Joden. Zo naïef dat deze blindgeborene hem gemakkelijk van repliek kon dienen. Hè? Ze vroegen hem steeds, wie is toch die man die je genezen heeft? Toen zei hij, nou, jullie hebben er toch voor doorgeleerd. Wat weet ik? Ik ben maar blind. En jullie zijn fariseeën, jullie kennen de wet, jullie weten overal van, maar je weet niet eens wie mij genezen heeft. Dat moet je van mij horen. Wie is er nou eigenlijk blind? Prachtig vind ik zo'n uitspraak, toch wel. Om een discussie te volgen. Maar goed, daarna komen we in hoofdstuk 11, waar de geschiedenis verder gaat. Dan zijn we buiten Jeruzalem, we zijn nog steeds in Judea dus. Hè. Daar vinden we de opwekking van Lazarus, want er speelt zich nogal wat af. Op die Olijfberg bij gelegenheid. Maar de opstanding van Lazarus is aanleiding voor de Joden om zich van de Heer Jezus te ontdoen. Die plannen worden daar ook gesmeed. Dat is in het eind van het hoofdstuk. In Jeruzalem blieven ze hem niet. Al is hij dan een wonderdoener. Hij wordt als bedreigend ervaren. En dat was hij natuurlijk ook. Bedreigend voor het Jodendom. Dat is wat met grote nadruk vermeld wordt in het laatste deel van Johannes hoofdstuk 11. Waar de overpriesters en fariseeën vergaderden. Ze vergaderden namelijk het Sanhedrin, de raad staat erin. En het onderwerp is, wat moeten wij doen? Wat moeten we met deze omstandigheden aan? Want deze mens doet vele tekenen. Indien wij hem al zo laten, als we hem zijn gang laten gaan, zo zullen allen in hem geloven. En dan komen die Romeinen en nemen weg onze plaats, onze positie en daarmee ons volk. Met andere woorden, als het hele volk achter de Heer Jezus aanloopt, bij wijze van spreken, dan heeft het Sanhedrin geen gezag meer en wordt het gewoon door de Romeinen naar huis gestuurd. Want dat het die positie heeft als Sanhedrin en macht uitoefent over de Joden, dat heeft te danken aan het gezag dat ze over de Joden hebben. En daarom laten de Romeinen die raad functioneren uiteraard. Hè. Zodra ze geen gezag meer hebben in de praktijk, kunnen ze gewoon naar huis. En dus, maar ze willen graag een positie houden, dat heb je met die lui die in de kamers in de Sanhedrin zitten. En dan staat er één uit hen, vers 49, één uit hen, Caiaphas, die dezelfde jaars hogepriester was, zeide tot hen, gij verstaat niet, maar kennelijk begint hij hier al te profiteren. Want dat de Joden niks verstaan, dat heeft Johannes zelf in de voorgaande hoofdstukken echt uitgebreid uiteengezet. Hè? Dat leest u voor uzelf maar eens door allemaal. En hier spreekt hij zijn eigen mensen toe en zegt, gij verstaat niks. En gij overlegt niet dat het ons nut is, ons, het Sanhedrin, dat het ons nut is dat één mens sterven voor het volk en het gehele volk niet verloren gaat. Voor ons bedoelt hij. Ze willen graag dat volk houden en daarmee een machtspositie. Maar dan staat er, laconiek, als commentaar van Johannes blijkbaar, dit zeide hij niet uit zichzelf, maar zijn de hoge priester van dat jaar, profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. Hier is iemand aan het profeteren die helemaal geen profeet is en geen flauw idee had van wat hij eigenlijk zei. Want zijn woorden zijn natuurlijk volstrekt dubbelzinnig. Hetgeen trouwens met vele profetieën het geval is, hoor. Dat is eigenlijk niks bijzonders. En Johannes voegt er nog aan toe, dat toen hij het had over dit volk, zegt Johannes, nou ja, niet alleen voor dat volk, dat wil zeggen, welk volk? De Joden, uiteraard. Maar opdat hij ook de kinderen gods, dan wel zonen gods, die verstrooid waren tot één zou vergaderen. Dat wil zeggen, die profetie was nog veel verstrekkender dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Niettemin staat er van die dag af beraadslaagden zij tezamen dat ze hem doden zouden. Maar ik persoonlijk houd het erop dat de complete uitspraak van Caiaphas profetisch is, inclusief gij verstaat niets. Komt overeen met wat daarvoor allemaal stond. Van die dag dan af beraadslaagden zij tezamen dat ze hem doden zouden. Dat wil zeggen, zij wisten dat zij dat zouden gaan doen, maar zij wisten nog niet hoe. Nou is dat, dan mag je niet verder vertellen, maar dat is in de politiek eigenlijk altijd zo, hè. Het is al lang bepaald wat er gaat gebeuren. Men weet alleen nog niet hoe. Soms hoor je dat aan de uitspraken van de politici ook, hè? Valt u dat nooit op? Dan hebben ze het over dingen die in ons land niet kunnen. En dan zeggen ze, maar in andere landen zijn ze al veel verder. Dus dan weet je precies hoe het is, hè? Hoe het in andere landen is, dat moet hier ook. Maar wij werken eraan om zover te komen. Maar de tijd is nog niet rijp. De publieke opinie moet nog bespeeld worden, moet ontwikkeld worden. En daarna komt het vanzelf allemaal, hè? Men heeft dat al lang bepaald. Men weet alleen nog niet hoe. Want je moet zorgen dat je je volk niet kwijtraakt, zal ik maar zeggen. Dan krijg je revolutie. En het is niet best. U weet hoe het met Jan de Wit afliep. Nou goed, dan hoef ik daar verder niet over te hebben. Hè? Wat zegt u, zuster? Op sterk water staat hij, ja. In onderdelen. Maar wat heb je toch weer een raar verhaal voor me. Nou. Maar waar het over gaat is dat zij wisten ze zouden hem doden. Zij wisten alleen nog niet hoe. En zo gaat het hier ook verder. Er is overigens weer een paascha der Joden nabij. Ja, ik moet eigenlijk eerst lezen vers 54. Daar staat, Jezus dan wandelde niet meer vrijelijk onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de woestijn, naar de stad genaamd Efraïm en verkeerde al daar met zijn discipelen. Wij weten niet waar het was. En als je een goede atlas hebt, staat deze stad Efraïm er ook niet op. Want wij weten niet waar het was. En als hij toch op uw atlas staat, op uw slechte atlas, dan heeft men wat gegist van het zal hier of daar wel geweest zijn. Heb je ook zo'n atlas waar je bij de Olijfberg in de buurt een plaatsje ziet met de naam Azal? Moet je doorstrepen. Ligt daar niet, heeft daar ook nooit gelegen, maar men leidt dat af. Ook een beetje naïef uit Zacharië 14, het moet daar ergens gelegen hebben. Dus vooruit, dan hebben ze ergens opgravingen gedaan en een hoop scherven gevonden. En dan, ze weten niet hoe het plaats, er moet een plaatsje geweest, er moet iemand gewoond hebben, schijnt het. Kan ook een vuilstort geweest zijn, maar daar komt men niet op, zal ik maar zeggen. En dan vult men in Azal, want die naam moest men nog kwijt, hè. Maar dat ligt daar niet, hè. Goed. Maar waar die plaats Efraïm ligt, weet men ook niet. Maar daar verkeerde de Heer met zijn discipelen op een geheime plek. En dan komt hij weer, vers 55. En het Pascha der Joden was erbij en velen uit dat land gingen op naar Jeruzalem voor het Pascha, opdat zij zichzelf reinigden. En daar zochten zij Jezus en daar was hij dan ook, hè. 6 dagen voor het Pascha, te Bethanië, namelijk Johannes 12, vers 1. Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Bethanië, waar Lazarus was die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden enzovoorts. En ze bereidden hem al daar een avondmaal en dan vindt u de geschiedenis die wij kennen als de zalving te Bethanië. Ik geloof dat er niet ergens anders zo'n zalving was, maar anderen geloven dat wel, dus dat laat ik maar even voor wat het is. Maar in Bethanië, op de Olijfberg, buiten Jeruzalem. En daarna, sanderendaags, dat is 12 vers 1, des anderendaags vindt dan de zogeheten intocht in Jeruzalem plaats. En dan weet u waar wij zijn, namelijk in de zogenoemde Leidensweek. De Heer gaat naar Jeruzalem, blijft daar ook en wordt uiteindelijk 5 dagen later daar gekruist. We zijn net op de helft van dit Bijbelboek, maar het hele punt is dat hierna 5 hoofdstukken volgen, hoofdstuk 13 tot en met 17, die zich geheel afspelen in de opperzaal. Dat wil zeggen uitgebreide redenvoering van de Heer Jezus. En compleet is het ook nog niet, want de zogenoemde inzetting van het heilige avondmaal wordt niet eens vermeld. Maar wel wat er allemaal die avond, nou allemaal, maar wat er die avond zo onder andere gezegd is, en daarmee kom je terecht in hoofdstuk 18, begint met de gevangenneming van de Heer Jezus enzovoort. U weet, ze zouden uitgaan uit de opperzaal en uit Jeruzalem, weer naar de Olijfberg, want dat staat er dan ook, maar halverwege, dat wil zeggen in het Kedrondal, in Gethsemane dus, werd hij gevangen genomen, teruggebracht naar Jeruzalem en buiten de poort van Jeruzalem vervolgens gekruist. Als men dus het Johannesevangelie volgt, dan krijgt men de indruk, de Heer reisde heen en weer en bij een van die gelegenheden dan ook door Samaria. En dat was het dan. Maar ik hoop dat u duidelijk wordt dat in elk geval het Johannesevangelie voor de geschiedenis als zodanig minder bruikbaar is. Omdat in het algemeen daar helemaal niet de bedoeling is om een verslag te geven van de gebeurtenissen in chronologische volgorde. Ik vind het wel aardig dat sommige gebeurtenissen wel degelijk in de goede volgorde daar vermeld worden, overigens. Maar dat doet nou weinig ter zake. Het is algemeen bekend. Men noemt Matthäus tot en met Lucas dan ook de synoptici. Dat wil zeggen, die worden geacht een synopsis, een samenvatting, om zo te zeggen, te geven van het leven van de Heer Jezus. Johannes wordt geacht dat niet te doen. Hij hoort niet bij de synoptici in de traditionele theologie. Hij neemt alleen maar enkele gebeurtenissen uit het leven van de Heer Jezus. En doet hij heel selectief en hangt daar dus enige uiteenzettingen aan op. Uitgebreid. Hebben we die nog? Dus als u wil weten hoe het was met de Heer Jezus zo algemeen, dan komt u terecht in Matthäus, dat is het uitgebreidste, en Lucas, dat is ook uitgebreid. En daarin vind je zelfs maar nooit vermeld dat de Heer ooit een keer bij een ter gelegenheid van een feest naar Jeruzalem ging. Nou ja, in Lucas één keer, maar die tel ik meestal niet mee, want toen was de Heer Jezus pas 12 jaar. En reisde hij met zijn ouders naar Jeruzalem. Het bevestigt overigens wat wij in het Johannesevangelie vinden, dat de Heer de feesten vierde gewoonlijk in Jeruzalem, tenzij anders vermeld dan, hè? Want dat komt ook nog een keer voor. Maar je vindt daar de Heer Jezus met grote nadruk in Galilea, eigenlijk zijn leven lang, voor zover vermeld, daar gaat het om. Hè? En voor zover in het woord van God via Matthäus, Marcus en Lucas aan ons is overgeleverd. En dan moet u niet zeggen, ja, maar dat was niet de waarheid. Zo wordt het ons overgeleverd. Dat wil zeggen, die enkele gebeurtenis waarbij de Heer naar Jeruzalem ging voor een feest, wordt niet de moeite waard beschouwd om vermeld te worden. En als Johannes het vermeldt, is het om uitdrukkelijk aan te geven de situatie zoals die gold in Galilea, tegenover de situatie zoals die gold in Judea. Dat wil zeggen, in Galilea was de Heer thuis, voelde hij zich thuis, woonde hij ook officieel, hoezeer hij ook rondreisde, maar dat was zijn thuis. Hij noemt het zelfs zijn vaderland. Nee, ook in Matthäus en Marcus en Lucas enzovoorts. En in Judea voelde hij zich bedreigd. En liep hij tegen onwetendheid op. Daarna laten wij onze historici, dan wel theologen, laten wij erop los. En zeggen dan, nou ja, in het algemeen, in Judea was men ongelovig, maar in Galilea ook. Kunnen wij bewijzen? Want de Heer spreekt zelfs een vloek uit over Galilea. En over de drie steden, wat waren het ook weer? En gij Capernaum, en gij Bethsaida, en gij, wat was het, Gorazim of zoiets, hè? Dat wil zeggen, tot de hemel zijt gij verhoogd geworden, gij zult vernederd worden, enzovoort. En de historici wijzen erop dat al die steden van Galilea, waarin de Heer optrad en die in de Bijbel genoemd worden, inderdaad met de grond gelijk gemaakt zijn. Hetgeen ook al niks zegt, want dat geldt voor al die steden en dorpen en plaatsen daar. Want de Romeinen hebben daar flink sloopwerk verricht. Huishouden heet dat, ja. Ze hebben daar flink huis gehouden. Het land gereinigd misschien wel. Je weet nooit wat zo'n woord precies betekent, hè? Gereinigd, omgekeerd, enzovoorts. Maar het neemt niet weg dat zoals het ons in de Bijbel verteld wordt, de algemene indruk, los van enkele incidentele uitspraken, is een andere. De algemene indruk in de Bijbel is, de Heer woont in Galilea, dat is zijn thuis, vandaar maakt hij zijn opwachting in Judea, maar daar wordt hij gekruist. En oh ja, via Johannes, ja onderweg kwam hij ook nog een paar keer in Jeruzalem. Ter gelegenheid van de feesten, dan bleef hij daar een poosje, maar hij overnachtte dan gewoonlijk toch in een huis, toch buiten Jeruzalem, namelijk op de Olijfberg en dus specifiek in Betanië en nog specifieker in het huis van, het huis dat wij kennen is het huis van Lazarus, Maria en Martha. Al moet er ook nog een huis geweest zijn van Simon de Farizeeën. Want er schijnt dat daar die zalving plaatsvond. Die ene, overigens, die ik uit de Bijbel ken. Zijn onderwerpen waar, ik kan er natuurlijk wel uitgebreid op ingaan, maar dat maakt vandaag ook al weinig uit. De ene keer krijg je een verhaal van het was bij een farizeeër in huis, maar de farizeeër wordt aangesproken als Simon. En later gaat het wel degelijk, in een ander Bijbelboek gaat het over een Maria en weer degelijk in het huis van de farizeeër. En de laatste keer is in Johannes, wat was het ook alweer, Johannes hoofdstuk 12. En daar zijn we wel degelijk in Betanië enzovoort. En ik geloof dat dat precies dezelfde gebeurtenis is. Dezelfde zalving van de Heer Jezus met hetzelfde commentaar. En soms wordt dus in bijvoorbeeld Lucas worden dingen vermeld die zich weliswaar afspelen in Judea, maar het werd er niet bij vermeld. Laat hem even tot u doordringen. Het werd er niet bij vermeld. Het is dat je het weet uit het Johannesevangelie dat het in Judea was, maar in Matthäus, Marcus, Lucas wordt het er niet bij vermeld. Dus je alleen leest wat er staat waar hij heen hij reisde, dan lees je alleen, hij was in Galilea, reisde daarheen en weer, ging ook naar het buitenland, dat wil zeggen de oostkant van de meer van Galilea, dus naar de Gergesenen, Gadara en wat het maar heten mag, zal ik maar zeggen, en ook naar het noorden, waar hij dus terecht kwam bij die Syrisch-Phoenicische vrouw, zal ik maar zeggen. En daar heb je het wel mee gehad. En pas aan het eind van zijn leven ging hij alsnog naar Jeruzalem en daar werd hij gekruisigd. Dat is in ieder geval de indruk die daar gewekt wordt. En dat is natuurlijk niet voor niks zo. Want deze plaatsen hebben natuurlijk een betekenis. Het is aan de ene kant niet voor niks dat de Heer geboren werd in Bethlehem, Judea. Maar het is ook niet voor niks dat hij kwam te wonen in Galilea, in Nazareth. Hebben die nog? We hebben daar ook uitspraken over trouwens. In de Bijbel. En dan blader ik maar even terug naar Matthäus. Neem ik daar een draad op. Kijk, in Matthäus krijgen we ook de eerste afloop van het verhaal. Hè? Want dan krijgen we wat min of meer abusievelijk genoemd wordt, het geslachtsregister van de Heer Jezus. Maar het is er een register dat niet maar leidt tot Jezus, maar het leidt tot Christus. Dat is in vers 16. Waaruit volgt dat het een register is tot en met de opgewekte. Uiteraard. Dat is de afloop van het verhaal meteen. Daarna komt het begin van het verhaal, alsnog, in het tweede deel van het hoofdstuk. En eens even kijken, daar staat niet al te veel bij van waar het was, geloof ik. Nee, er staat gewoon dat de Heer verscheen, of dat de engel verscheen aan Jozef. Er staat niet bij waar het was, maar in hoofdstuk 2, vers 1... Daar staat, toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van de koning Herodes, dat is de koning der Joden. Toen kwamen enige wijzen uit het oosten en die kwamen in Jeruzalem. Zij zochten immers de geboren koning der Joden. En waar moet je nou anders de koning der Joden vinden dan in Jeruzalem uiteraard. Daar hoort hij thuis, dat zou men ook verwachten op grond van oud-testamentische schriftplaatsen. Maar daar was hij niet, want hij was geboren in Bethlehem. Dat is op zich al eigenaardig genoeg. Want u kent allemaal dat schriftgedeelte uit Lucas. Het loopt weer tegen kerstfeest, het is nog maar 10 maanden, weet u wel. Dus u kent allemaal dat schriftgedeelte uit Lucas 2... over Bethlehem, Ephrata, de stad Davids, weet u wel. De stad Davids. Daar zal de Heer geboren worden. Maar als u de uitdrukking stad Davids opzoekt in uw Bijbel, en dan komt u dus in het Oude Testament terecht, daarna alsnog in het Nieuwe, blijkt dat alle andere keren als er sprake is van de stad Davids, is het Jeruzalem, hè? Het is maar 1 keer, dat is Lucas 2, maar 1 keer dat het Bethlehem is. Dan sta je toch even op het verkeerde been. Maar in ieder geval, het is Judea. Maar die wijzen kwamen dus verkeerd, maar ze kwamen naar Judea, dat was op zich goed. Maar zo begint het verhaal, in Judea. Zie? En je krijgt ook die uitspraak, die uit Micha geciteerd wordt, hier in Matthäus 2. Zij zeiden tot hem, want er werd gevraagd, waar is de geboren koning der Joden? Dan worden de deskundologen erbij geroepen. En die zeggen, nou ja, hij zou wellicht geboren moeten worden te Bethlehem. Ik vraag me dan altijd af wat de Joden vandaag daarvan vinden. Of ze nog vinden dat hij geboren moet worden te Bethlehem. Want ja, dan is Jezus toch de Messias, lijkt mij, hè? Maar vooruit. Ze zeiden tot hem te Bethlehem, in Judea, want alzo is geschreven door de profeet, en gij Bethlehem, land Juda, maar land Juda is gewoon hetzelfde als Judea. Hè? Gij Bethlehem, uit Juda, enzovoorts. Uit u zal mijn voortkomende leidsman, die mijn volk Israël wijden zal, dus dat kan al niet missen. Dat gebeurt hier ook, maar de Heer verdwijnt hier eerst naar Egypte, vanaf vers 13... En komt daarna pas terug uit Egypte. Dat is vanaf vers 19. Staat verder ook nergens anders vermeld, overigens. Maar ze vluchten voor de wraak van Herodes, om zo te zeggen. En dan kom je in Matthäus 2, vers 19. Toen nu Herodes gestorven was, ziet de engel des Heren, verschijnt Jozef in de droom. U weet, de man heette Jozef, dus die droomde. De meesterdromer, toch, Jozef? Nou ja, goed. En droomde dus meerdere keren. Ik heb er al een paar overgeslagen inmiddels, maar vooruit. Maar de engel des Heren verschijnt Jozef in de droom in Egypte en zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder tot u en trek in het land Israëls. En het land van Israël. Want zij zijn gestorven die de ziel van het kindeke zochten. Hij dan opgestaan zijnde heeft tot zich genomen het kindeke en zijn moeder en is gekomen in het land Israël, van Israël. Maar als zij hoorden dat Archelaus in Judea koning was in de plaats van zijn vader Herodes, vreesde hij daarheen te gaan, naar Judea namelijk. Lag voor de hand naar Judea, dat dacht Jozef ook. Maar door goddelijke openbaring vermaand in de droom, alweer een droom, is hij vertrokken in de delen van Galilea. En daar gekomen zijn en nam hij zijn woonplaats in de stad genaamd Nazareth, opdat vervuld zou worden wat door de profeten gezegd is, dat hij Nazarener zal geheten worden. Het is hoogst twijfelachtig over welke profetie dat dan gaat, en ik ga het daar ook met u niet over hebben. Maar hier in het Matthäus-evangelie vinden we Jozef ergens, wij weten niet waar, de geboorte van de Heer Jezus wordt aangekondigd, daarvan weten we wel waar, dat is in Bethlehem, en via Bethlehem en Egypte zal de Heer moeten gaan wonen in Bethlehem, of althans in Judea, maar in tegendeel, zij gaan naar Galilea. In Lucas is het anders, daar heb je meteen Jozef wonend in Nazareth. Daar begint het verhaal in Nazareth, begint dus in Galilea. Daar moeten ze optrekken naar de stad Davids, Bethlehem, alwaar zij een herberg zochten, enzovoort. En waar ik aan denk, toe kan, heb ik nou ineens in gedachten. Het zijn allemaal die lastige beelden die me dan voorbij schieten. Maar vooruit, hè. Maar zij zochten een herberg, die vonden ze niet. En daar komt het verhaal van de stal vandaan en al dat soort dingen meer. Maar ook daar vind je dan dat de Heer komt te wonen in Nazareth, alsnog. Maar daar kwam Jozef ook vandaan, oorspronkelijk, in dat verslag. Dat staat er hier niet bij, maar het is er uiteraard op geen manier mee in strijd. Maar ook Jozef had blijkbaar de indruk, ja, de Messias, die moet, de zoon van David, de Messias, ja, moet in Bethlehem wonen, immers. Daar woonde David, het huis van Isaï, enzovoort. Daar kwam de koninklijke familie vandaan, oorspronkelijk. Dus dat was de plek, mede in het licht van de profetie van Micha, enzovoort. Maar in plaats daarvan, nee, gaat naar Nazareth en dat schijnt dan vervulling te zijn van het woord der profeten dat hij Nazarener zal geheten worden. Voor zover wij dat in de Bijbel, dat wil zeggen in het woord van profeten, terugvinden, moet ik u toch zeggen dat dan de uitdrukking wel erg dubbelzinnig is. Want voor zover we hem in het Oude Testament terugvinden, krijgen we toch niet de indruk dat de term Nazarener of iets dergelijks slaat op de plaats met naam Nazareth. Het is toch dubbelzinnig dan. Het is niet zo voor de hand liggend. Vandaar dat later die uitspraak van kan uit Nazareth iets goeds komen, zo vreemd nog niet is. Uit het Oude Testament kom je toch niet tot de conclusie dat hij zou wonen in Nazareth. Al staat het hier dan ook, maar hier wordt een specifieke uitleg gegeven aan bepaalde oud-testamentische uitspraken, waar ik dan nu ook maar niet verder op inga. Maar ik kwam te wonen in Galilea. Daarna krijgen we, en dan komen we parallel met het Johannes-evangelie uit, daarna krijgen we de introductie van Johannes de Doper. Het verhaal van zijn geboorte vindt u alleen in Lucas. In de andere evangelie verschijnt hij zomaar ten tonele. Hij was predikend en dopende in de woestijn. Dan wel, staat hier ook, ontleend aan bijvoorbeeld Jesaja 40. En dopende in de Jordaan. En dan komen we in vers 13 van Matthäus 3. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Als je tegenwoordig in de Jordaan gedoopt wil worden, kan dat. Dat is een speciale, had ik niet moeten zeggen. Maar vooruit. Maar als je tegenwoordig gedoopt wil worden in de Jordaan, kan dat. Er is een speciale plek voor, daar kan je zomaar even gedoopt worden. En die is inderdaad niet in het zuiden, ter hoogte van Jeruzalem of Jericho, weet ik veel. Die is inderdaad in het noorden, vlak ten zuiden van het meer van Galilea. En dat lijkt ook de meest voor de hand liggende plaats waar Johannes in de tijd doopte en dus ook de Heer Jezus doopte. Hebben die nog? Goed. Ik weet niet of we er langs komen, maar het zal wel. Weet ik niet uit het hoofd. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Waar Johannes zei, ja, maar ik moet door u gedoopt worden. En toen zei de Heer Jezus, niet zeuren, je moet mij dopen, enzovoort. Hè. En dan staat er ook fraai in vers 16, die vind ik heel mooi. Daar staat er, en Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. Ik vind het pracht van een uitspraak. Omdat dit een uitspraak is die natuurlijk toch verwijst naar zijn opstanding. Hè? Hij stond terstond op. Anderen moeten wachten tot de jongste dag. Maar hij kwam meteen. Op de derde dag, maar goed. Dus tamelijk terstond. En in elk geval als eersteling terug uit de dood. En het wordt hier fijntjes dubbelzinnig geformuleerd. Jezus gedoopt zijnde, want dat is een beeld van dood en opstanding, is terstond opgeklommen uit het water. En ziet, de hemelen werden geopend en hij zag de geest Gods nederdalen gelijk een duif en op hem komen on the wings of a dove. En ziet de stem uit de hemel, ziet een stem uit de hemel zeggen, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Vind ik pracht van de uitspraak, omdat hij in werkelijkheid thuis hoort bij de opstanding van Christus. Maar daar is een doop een beeld van. En het mooiste van heel de uitspraak is dan ook nog dat er staat, deze is mijn zoon, mijn geliefde. Want ik weet niet of het tot u doordringt, maar deze uitspraak komt ook volgens mijn Bijbel uit Jesaja 42 vers 1. Dat klopt. Maar daar staat niet, deze is mijn zoon. Daar staat, deze is mijn knecht, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hebben we die? En hier wordt de knecht tot zoon verklaard. En de knecht werd tot zoon gesteld door zijn opstanding uit de dood. De knecht werd de erfgenaam ter gelegenheid van zijn verhoging, om zo te zeggen. Toen werd hij tot zoon gesteld. Maar zijn doop is daar de uitbeelding van. En de nederdalen van een duif is de uitbeelding van de... Dat de Vader de geest geeft, de Heilige Geest, de geest der belofte geeft aan de Heer Jezus, met als gevolg dat hij uit de dood opstaat. Dat zegt Petrus in Handelingen 2. En ik heb geen reden om het tegen te spreken. Vooruit maar weer. Maar hier vind je daar de uitbeelding van, hè? Maar het was dichter bij Galilea, in elk geval. Het is aan de grens van Galilea eigenlijk, hè? Dan dat het was in Judea. Vervolgens vinden wij, toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn, dat is hoofdstuk 4. Gemakshalve zegt men dat het de woestijn van Judea was. Dat zal wel, ik heb soms ook de indruk dat het de woestijn van Midian was. Dat wil zeggen, nog een heel eind verder zuidelijk, en dat de Heer bij de gelegenheid zelf op de Sinaï geweest is, in die woestijn. Maar dat doet nou weinig ter zake. In elk geval staat er hier niet bij, geloof ik. Maar als u het naleest in andere evangelie, dan staat erbij dat ook Jeruzalem daar een rol in speelt bij die verzoeking. Dat hij was op de tinnen des tempels enzovoort. Dus dan ben je toch in verband met die verzoeking in Jeruzalem terecht. We weten alleen niet hoeveel tijd het alles bij elkaar in beslag neemt en waar de Heer al die tijd geweest is. Maar dat doet er nou niet toe. Waar het me om gaat is dat hij daarna blijkbaar in het zuiden is. Want daar is die woestijn, ongeacht of het die van Judea of van Midian was. Maar als hij terugkomt, staat er in vers 12, als nu Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, is hij wedergekeerd naar Galilea. Daar was zijn thuis. En Nazareth verlaten hebbende, is komen wonen, hij ging op zichzelf wonen, te Capernaum, gelegen aan de zee. Nou ja, zee in de Duitse betekent, u weet, de Duitsers doen dat precies andersom dan wij. Wat wij een meer noemen, noemen zij een zee, en wat wij een zee noemen, noemen zij een meer. Rare jongens, die Duitsers. Maar toe maar. Maar het is eigenlijk een meer, zoetwatermeer. Hij heeft Nazareth verlaten, is komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee. Want Nazareth niet, maar Capernaum wel. Capernaum ligt aan de zee. In de landpalen van Zebulon en Naphtali. Want Galilea is niet helemaal het noorden van het land, maar is een gebied omgeven min of meer door wat hogere bergen aan de westkant eigenlijk van het meer van Galilea. En als u het nazoekt, en we vertrouwen dan maar wat op de lui die het uitgebreid bestudeerd hebben, maar als u het nazoekt, dat is het gebied, de westkant van het meer van Galilea, is het gebied van de stammen van Zebulon en Naphtali en nog iets verder naar het westen. Dat hoort soms ook bij Galilea, afhankelijk in welke tijd de term gebruikt wordt, daar vind je nog een beetje van de stam van Azer. Maar het is in ieder geval Zebulon en Naphtali. Begrijpen we me niet verkeerd? Sommigen willen dit verkeerd begrijpen. Maar begrijp het niet verkeerd. In Galilea woonde in die dagen van de Heer Jezus niet de stam van Zebulon en Naftali. Zebulon, Naftali en Aser, zal ik maar zeggen. En nog zo wat van die stammen maakte deel uit van de 10 stammen. Die zijn volgens de officiële datering in 722 voor onze jaartelling weggevoerd in Assyrisch ballingschap. En zijn daar als zodanig nooit uit teruggekeerd. Dat wij in het Nieuwe Testament trouwens 1 persoon tegenkomen uit de stam van Aser, een dame. Dat is inderdaad juist, maar je moet niet de fout maken die... Of de fout, ik vind het gewoon een geforceerde verklaring. De fout namelijk dat men zegt, er was een vrouw uit Aser in Lucas 2 bij de Heer Jezus ter gelegenheid van zijn wijding in de tempel, weet u nog? Anna of Hanna, wat je maar wil. En die was uit Azië. En dus zijn de 10 stammen teruggekeerd en hebben zich samengevoegd bij de Joden. Dat vind ik wel erg naïef. Vooral in onze dagen waarin wij 2 allochtonen hebben zitten in de in het kabinet, heet dat. Hè. Ik bedoel, je kan er een Turk en een Marokkaan hebben zitten, maar dat betekent niet dat alle Turken en Marokkanen in Nederland wonen, hoor. Ik kan u, moet u teleurstellen. Ik moest kiezen. Ja, dat was even lastig. Maar vooruit. En die ene vrouw uit Azen brengt niet meteen alle 10 stammen terug onder de Joden. Alsof terugkeer zou inhouden de terugkeer van de 10 stammen tot Juda. Dat is ook al omgekeerd. Want mijn Bijbel leert dat Juda van Israël is afgeweken. Als er iemand tot een ander zou terugkeren, zou Juda tot Efraïm moeten gaan. Dat hebben jullie ook nog? Dat is allemaal onzin. Kortom, de stammen van Zebulon en Naftali woonden daar helemaal niet. Ja, vroeger. Maar dat is dan meer dan 700 jaar daarvoor. Hebben we die? Jezus Nazareth verlaten hebben, dus komen wonen te Capernaum, gelegen aan de zee, in de landpalen van Zebulon en Naftali. En er staat bij, opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja, de profeet. Want die heeft gezegd, het land Zebulon en het land Naftali aan de weg, of wat er maar staat, de weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken. Het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien en degene die zaten in het land en de schaduw des doods, dus aan dezelfde, voor dezelfde, is een licht opgegaan. En als ik toch die uitspraken lees in de laatste verse van Jesaja 8 en de eerste verse van Jesaja 9, kom ik toch absoluut niet op het idee, zeg, dat daar staat dat de Heer Jezus, de Messias, dus ooit zou komen te wonen in dat land. Nou ja, als het moet, kun je het erin lezen. En dat willen wij ook, het moet, want hier staat dat het zo is. Maar, dat meen ik, maar in het Oude Testament, in Jesaja zelf, kom je toch niet op die gedachte, overigens. En hier wordt gezegd dat niettemin dat domicilie van de Heer Jezus in Galilea, en dus daar aan het meer van Galilea, dat dat in overeenstemming is met de profetie van Jesaja. Toch is dat het geval, maar daarover hebben wij het weer na de pauze.